voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 2, de versen 1 tot en met vers 20. Lucas 2, vers 1 tot en met vers 20. De te zingen psalmen zijn psalm 69, vers 14. Psalm 98, vers 2 en 3. Psalm 96, vers 8 en 9. In Psalm 68, vers 10. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is in Lucas 2, vers 1 tot en met 20. De te zingen psalmen zijn in Psalm 69, vers 14. Psalm 98, vers 2 en 3. Psalm 96, vers 8 en 9. In Psalm 68, vers 10. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld God lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat daar verder volgt in Psalm 69 en daarvan het 14e vers. deze tweede kerstdag zal de Heere vanuit zijn heilig en onfeilbaar woord tot ons spreken. Vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvoor lezen we met elkaar de eerste 20 versen. Dus Lucas 20, of Lucas 2 vers 1 tot en met 20. Maar vooraf doen wij belijdenis van ons geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schriften met de kerk van alle tijden en plaatsen. En dat doen we deze morgen met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en zijn derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij dan waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En een engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u Heere geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met den engel een menigte des hemels en heilegers, prijzende God en zeggende, Heere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op de aarde, en de mensen hun welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft ontgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar had. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, de apostel Paulus zegt in Filippenzen 2 over de geboren zaligmaker het volgende. Die in de gestaltenis God zijnde, dus die als God zijnde, hetgeen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een slaaf staat er ten diepste, van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot aan de dood, ja, de dood des kruises. Wist u dat Kerst daarover ging? Dat maakt een einde aan alle flauwe romantiek rondom Kerst. Een Kerst dat gaat over gezelligheid, over vrede, over licht en over blijdschap, over familie, over wat al niet meer. Ik zeg niet dat het niet goed is. Maar Kerst is een bittere werkelijkheid. Gods Zoon werd mens. Geboren om te sterven. Een bittere, bloedige dood, waarin zo duidelijk zichtbaar wordt wat de vloek van de wet is. En tegelijkertijd is Kerst zo'n onuitsprekelijk wondergemeente. Gods Zoon werd mens. De volmaakte Zoon van God werd mens. Ja, God heeft zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat degenen die onder de wet waren, dat hij die verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Nou, gemeente, iets van dat wonder. Van deze geboren koning. Mogen we vanmorgen met elkaar overdenken. Vanuit het evangelie. Naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen. Met name de versen 10 en 11 die ik u nog een keer voorlees. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Gemeente, we bepalen uw aandacht vanmorgen met Gods hulp en onder inwachting van zijn geest bij de blijde boodschap van Jezus geboorte. De diepste een tijdloze boodschap. Je zou het hele jaar over kunnen preken. Een blijde boodschap van Jezus' geboorte. Ten eerste kort tot inleiding als het ware. Tegen een achtergrond waarbij die boodschap komt te klinken. Tot wie deze boodschap komt. En dan ten tweede wat deze boodschap betekent. Dus de blijde boodschap van Jezus' geboorte. Tot wie die komt. En ten tweede wat deze betekent. Maar daar gaan we eerst van zingen. Uit Psalm 98... Daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als Adreks einden gade. Nu onze God zijn heil, zijn redding, zijn zaligheid ons schenkt. En dat is een reden tot blijdschap. Een reden tot dankbaarheid. En dat doet de dichter dan ook. En roept daartoe op. Doe bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeschank geklank. Dat zeer een huis van vreugde druisen voor Israëls groten opperheer. En wat daar verder volgt in Psalm 98 vers 2 en 3 en ondertussen. Krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
gemeente, het is kerst geworden. 4 weken lang hebben we hier naartoe geleefd. En ik hoop ook verwachtingsvol uitgezien. En ja, we horen misschien voor de 80ste keer in ons leven Lucas 2. We horen het misschien voor de 10e keer of voor de 6e keer, kinderen. Opnieuw horen we het. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? Tot wie kwam die boodschap als eerst? Tot de herders. En in mijn gedachten zie ik ze daar zitten, in de velden bij Bethlehem. Nog geen 10 kilometer van Jeruzalem vandaan. Wat doen ze daar? Ze houden de nachtwacht over hun kudde. Jullie weten wel wat dat betekent, hè, kinderen? Ze houden de kudde goed in de gaten. Ze letten erop dat er geen wilde dieren komen of rovers om een schaap of een lammetje van die kudde te stelen. En het is niet ondenkbaar, gemeente, dat juist deze schapen die zij hier moesten beschermen, dat dat de schapen en de lammeren waren voor de offerdienst. Daar zitten ze dan, de herders. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die niet meetelden. Die hadden de allerlaagst denkbare positie in de maatschappij. Als er een rechtszaak was, mochten ze niet getuigen, want hun getuigenis gold niet. Ze hadden het minst betaalde werk wat denkbaar was. En ja, deze mannen die moesten passen op de kudde waarschijnlijk voor de tempeldienst. Het waren de mannen die door de godsdienst in Jeruzalem, door het Sanhedrin, de Farizeeën, de schriftgeleerden, met de nek aangekeken werden. Weet je waarom? Het waren wetsovertreders. Want zij waren 7 dagen per week aan het werk. 6 dagen staat er in de wet. Dus wetsovertreder. Ja, maar nee, ook niet omdat je op de schapen past. 6 dagen werken. Zo werkt het eigenlijk bij de Farizeeën en de schriftgeleerden. En wat lees ik dan? En ziet, een engel des Heeren stond bij hen. Juist bij deze mens. En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Wat moet dat geweest zijn? Daar in die donkere nacht, dat er opeens de hemel open gaat. En zo'n onuitsprekelijk heerlijk licht gaat schijnen. Wie is die engel die dat heerlijke licht meebrengt? Zou het Gabriël zijn? Zou kunnen. Hij wordt in hoofdstuk 1 vers 11 ook de engel des Heeren genoemd. Maar uiteindelijk, gemeente, maakt het niet uit wie het is. Want als het goed is, is dat hetzelfde als met een dienaar van het woord. Het gaat niet om wie die boodschap brengt. Dat doen we vaak wel, maar daar gaat het niet om. Weet je waar het om gaat? Het gaat erom dat de boodschapper schuil gaat achter zijn boodschap. Waardoor die boodschap centraal staat. En wat gebeurt er als die engel komt? Wel, de heerlijkheid des Heren omscheen deze herders. Wat is dat, de heerlijkheid des Heren? Wel, dat gaat over het licht van de hemel, Gods glorie, zijn heerlijkheid, zijn majesteit. En dat onzichtbare licht, als het ware, wat wij bijna met onze ogen niet kunnen verdragen, ja, zelfs helemaal niet kunnen verdragen, dat staat voor de volmaaktheid van God in al zijn deugden. Want niet voor niets wordt er van de Heere gezegd in 1 Timotheüs 6 dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Niet voor niets wordt de Heere vergeleken met een zon. De zonne der gerechtigheid. Ongeëvenaard in licht en in kracht. Gemeente, en als de Heere dan uit de hemel verbinding maakt met de aarde, dan gebeurt dat dus vaak door licht. Dat laat iets zien van zijn heerlijkheid en zijn glorie. Dus denk maar aan Adam en Eva in het paradijs. Zij wandelden daar met God in het licht. Denk maar aan de tabernakel. Toen het tabernakel klaar was, waar kwam toen de heerlijkheid des Heren, dat ontoegankelijke licht, in het heilige der heiligen? Toen de tempel klaar was, 2 Kronieken 7, kwam daar het licht van de hemel. En kwam de Heer met zijn heerlijkheid de tempel te vervullen. Maar wat erg, Ezechiël 8 tot en met 10, dan zien we dat dat licht, die heerlijkheid des Heren, ook de tempel weer verlaat, want het volk heeft het weggezondigd. En nu, meer dan 500 jaar later, komt dat licht opnieuw, in al zijn heerlijkheid, in al zijn schoonheid, in al zijn volmaaktheid, op de aarde te schijnen. En wat gebeurt er dan? Wat er altijd gebeurt als de hemel gaat spreken. Vrees. Zij vreesden met grote vrezen. Wat deden die herders en kinderen? Wat betekent dat, vrezen met grote vrezen? Bij heel erg bang. Heel erg bang. Nou, dat waren die herders. En je ziet dat de hele Bijbel door. Als de hemel gaat spreken, de hemel iets van haar heerlijkheid laat zien, de Heere, dat er vrezen is. We zagen het ook al. Vrees en ontzag, heilig ontzag bij Zacharias, bij Maria. We zien het straks op de berg van de verheerlijking bij Petrus, Johannes en Jacobus. Diep ontzag voor de heerlijkheid en de heiligheid en de glorie van de Heere. En daar staan ze, oog in oog met de heerlijkheid des Heeren. Heb je dat al eens gezien? Bij het licht van Gods geest, die heerlijkheid des Heeren. Dan is je deze vrezen niet vreemd. Dan heb je misschien wel met Jesaja met die woorden uitgeroepen. Wee mij, want ik verga, het is met mij gedaan, ik ben als dood. Waarom, Jesaja? Wel, ik heb de heerlijkheid des Heren gezien. En ik ben maar een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Vrezen Gods kinderen dan ook nog voor die volmaakte heiligheid en heerlijkheid, die glorie van God? Johannes op Patmos, Openbaring 1. Ziet hij Christus daar in al zijn heerlijkheid en schoonheid en dierbaarheid als de koning die leeft en die regeert en die heerst? En wat lees ik dan? Hij valt als dood aan zijn voeten. Kennen we daar nou iets van, gemeente? Ken je zo'n plaats van verootmoediging en nederigheid voor God? Zoals we geboren zijn, kennen we dat niet. Weet je waar we dan staan met onszelf? Dan staan wij boven dat licht. Zo hoogmoedig zijn we. Zo diep is onze val dat wij boven God staan. Bij het licht van onze eigen duisternis. Ik weet dat ik mezelf tegenspreek, maar ik wil het maar duidelijk maken. Zo blind, zo verdwaasd, zo vijandschap tegen de levende God, dat wij zijn licht niet eens willen zien. Maar dat we in onze vijandschap in duisternis staan, als gevolg van onze diepe val, is wat? Van het wandelen in het licht van Gods aangezicht, dat vriendelijke aangezicht van de Heere, dat vrolijkheid en licht geeft in paradijs. En weer in Christus. Naar een diepe, duistere nacht van zonde en schuld. Klaagt u dat aan? Heb je er nou last van? Dat je God zijn kroon ontroofd hebt? Heb je er nou last van dat je uit het licht van God gestapt bent en in je eigen duisternis rondloopt? In je zonde, je schuld. Heb je er last van? Houdt dat je nou wakker? Houdt het je overdag bezig? Belemmert je dat om overdag je werkzaamheden te verrichten? Gemeente, het geldt hetzelfde voor kerst en het geldt hetzelfde voor al die kernwoorden uit de Bijbel. Zonde, schuld, vloek, dood, genade, evangelie, Jezus, Christus, zaligmaker, leven. Het zijn zo vaak maar woorden voor ons, gemeente. Het gaat over een werkelijkheid die erachter zit, die erin zit, die doorleefd moet worden. Anders blijven het maar woorden. Dan is het zo waar wat ooit eens een dichter zei. Al was Jezus 1000 keer in Bethlehem geboren en niet in mijn eigen hart, ga ik nog gewis verloren. Daarom zijn we hier vanmorgen niet op neutrale grond, gemeente. Maar je kan vanmorgen maar 2 dingen doen. Je gaat vanmorgen of op de knieën. En je buigt voor uit genade en door genade voor de zaligmaker. En je ziet hem aan. de zaligmaker tot je eeuwig behoud. Of je loopt de straal langs heen. Het is niet van een afstandje of wat dan ook. Twee uur. Meen niet. Wat zult u nou voor morgen doen, gemeente? Het licht. Heeft het licht van de hemel je duisternis al aan het licht gebracht? Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan word je door de Heere, door zijn geest in al de waarheid geleid. Wat voor waarheid? Nou, allereerst die waarheid van je zonde en schuld. Die waarheid van je verdoemelijke staat voor God. Dat wordt dan een werkelijkheid. Dan is dat niet meer een woord, een letter. Nee, dan is het beleving. Dat je gescheiden bent van de Heere. Dat je een eerover van hem bent geworden. Die waarheid van het vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan krijg je te maken met de eisende gerechtigheid van God. Dan ga je zien dat de Heere volmaaktheid van je eist. Dan ga je zien dat je die volmaaktheid niet hebt, dat je die niet kan aanbrengen omdat je niets hebt dat die volmaaktheid wat daaraan voldoet. En misschien zeg je nu wel vanmorgen, hou maar op, je bederft mijn kerstgedachten. Wat is dan je kerstgedachte van morgen? Is dat het zoetsappige verhaal van de wereld en de godsdienst van onze dagen? Dat alleen maar spreekt over een redder en de rechter niet kent. Dat alleen maar spreekt over een heiland en een zaligmaker. Maar niet waarom die heiland en die zaligmaker nodig zijn. Het daarom dus niet spreekt van zonde en schuld. Waarom denkt u, gemeente, dat Christus naar deze aarde gekomen is? Waarom is Christus naar deze aarde gekomen? Waarom heeft hij die heerlijkheid die hij bij zijn vader bezat verlaten? Spreuken 8 geeft ons zo'n intiem beeld daarvan. Van een kind dat speelt voor het aangezicht van zijn vader. Dat zijn elke dag zijn vermaking met de mensenkinderen. Moet je voorstellen. In die ondoorgrondelijke heerlijkheid verbleef Christus. Deze Heer Jezus, in die heerlijkheid, hij is naar de aarde gekomen, geworden een mens, geworden onder de wet, in een beestenstal geboren. Hij kwam terwijl hij wist wat hem te wachten stond. Niemand die stond op hem te wachten. Hij kwam juist vanwege de zonde, de dood, de schuld, de vloek. Ik moet het scherper zeggen, juist vanwege mijn zonde, jouw zonde in Adam, van zonde, schuld, vloek en dood. Daarom moest Christus van het vaderhart afgescheurd worden. Als je dat intieme beeld uit Spreuken 8 voor je gedachten neemt, een kind dat speelt voor het aangezicht van zijn vader, wat heeft een vader een onuitsprekelijke, diepe liefdesband met zijn zoon. En dan wordt hij van het vaderhart afgescheurd. Ik hoop niet dat je het weet wat het is om een kind te moeten verliezen. Maar dan ervaar je er iets van afgescheurd worden. Maar wat een wonder, die wond in dat vaderhart werd de toegang om de kerk er weer in terug te kunnen brengen. Daar gaat kerst over, gemeente. En zo kwam de blijde boodschap in deze nacht als eerste tot de herders. Herders. Ik zei net, mensen die niet meetelden, die niet achtenswaardig waren. Deze boodschap komt tot mensen die niet hoogmoedig zijn, maar ootmoedig zijn. Deze boodschap kwam niet tot koning Herodes, kwam zelfs niet tot keizer Augustus, die 45 jaar lang over dat immense Romeinse Rijk geregeerd heeft. Die boodschap kwam ook niet tot het Sanhedrin, terwijl Jeruzalem en de tempel binnen 10 kilometer afstand van de herders waren. Je zou zeggen, onbegrijpelijk. Als je zo'n heerlijke boodschap gaat brengen, dan doe je dat toch niet bij mensen wiens getuigenis nooit serieus genomen wordt. En ik bedoel,
bedoelt heel eerbiedig, hè, maar stel je nou voor dat het vandaag aan de dag deze boodschap verkondigd moest worden. Dat er genade, zaligheid en leven is in Christus. Dat hij geboren is als de zaligmaker. En je zou daar een reclamebureau voor aanzoeken. Bedoelt eerbiedig, hè, begrijp me goed. Waar zou men dan naar op zoek gaan? Zouden ze dan naar de Wallen gaan in Amsterdam? En hoeren uitzoeken en zeggen, jullie moeten het maar gaan vertellen. Zouden ze dan gaan naar de junkies, de drugsverslaafden, die in de goot liggen, die bedelend op de straat zitten? Zouden ze zeggen, jullie moeten die boodschap gaan vertellen? Nou, daarmee kun je het vergelijken. Zo werden die mensen niet gerekend. En uitgerekend tot zulke mensen komt die boodschap. Hij zoekt het nederige, het laaggeplaatste op, de Heer. Dat laat ons iets zien, gemeente, van hoe diep de Heer wilde afdalen. Het laat ons ook iets zien, zometeen hoop ik daar iets meer van te zeggen, wat voor mensen dat zijn. Hoe verootmoedigend. Calvijn zegt daarbij, willen wij derhalve tot Christus komen, dan moet het ons maar niet verdriet doen, het spoor te volgen van hen. Dus de herders die de Heere tot nederwerping van de trots van de wereld van achter de schapen genomen heeft en tot onze leermeesters, onze getuigen verheven heeft. Maar is dat ook niet, gemeente, nou precies waar het in Advent en Kerst over ging? Ootmoedigen, nederigen, hongerigen, dorstigen, zij komen. Zij slaan aan door genade bij deze boodschap. Zij gehoorzamen deze boodschap. Denk aan Jozef en Maria. Scheut uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Koningskinderen. Maar hun armoede was ongekend. Ze konden geen lammetje offeren. Wat zei Maria 9 maanden geleden? Machtigen heeft hij van de tronen afgetrokken. Nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Zulke zoekt hij op. Niet de aanzienlijken van deze tijd. Niet de mensen die de meeste volgers hebben. En de boodschap het mooist kunnen verpakken en over kunnen dragen. Nee, zulke mensen. En wat bevestigt de Heer Jezus dat als hij zelf in Capernaum leest over zijn bediening? Uit Jesaja 61, dan zegt hij, de Geest des Heeren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Heeft hij mij gezonden. Om wat te doen? Om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om gevangenen te prediken loslating. Blinden het gezicht. Om verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Waarom is hij gekomen? Om zondaren zalig te maken. Deze herders, ze wisten het, want ze kenden het Oude Testament, want eigenlijk ging iedereen naar de kerk vroeger. Ze wisten van dat volk dat in duisternis wandelt. Dat een groot licht zou zien. Ze wisten van dat volk dat zit, zegt Matthäus zelfs, in het land van de schaduw van de dood. Dat over dezelfde een groot licht gaat schijnen. Ze maken de vervulling mee. Heel persoonlijk. Zeg. Heb je het ook al meegemaakt? Zijn er nou vanmorgen nog zulke armen van geest? Zulke gebrokenen van hart? Zijn er nou nog gevangen? In de banden van de dood. Bezet met de angsten van de hel. Zijn er nog van die blinden? Misschien wel na ontvangen genade. Je moet zeggen, ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts en ik beken hem niet. Zijn er nog beslagenen van geest? Hoor eens. Ik heb een boodschap van de hemel voor u. En de tweede gedachte, wat die boodschap dan betekent. En dan heel wonderlijk. Heel wonderlijk, voor een volk dat alle reden heeft om te vrezen. Omdat dat heerlijke licht van de hemel alle duisternis en vuilheid en zwartheid en doodheid van je bestaan openlegt. zegt de engel, vrezen jullie niet. Een bevel, vreest niet. O, wat schittert daar in die paar woorden al. De trouw en de opzoekende zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus. Die heerlijke geboorte van de Heer Jezus maakt een einde aan alle nacht. Een einde aan al hun angst in deze donkere nacht. De vervulling van hun verwachting. Waar ze reikhalzend naar uitgezien hebben. Zo wordt Johannes ook straks vertroost tot Patmos. Met hetzelfde woord. Met dezelfde persoon, de Heer Jezus Christus. Zo wordt vanmorgen elke aangevochten en bestreden ziel vertroost. Vreest niet. Maar misschien zegt iemand vanmorgen, maar zijn er ook mensen die wel blijven vrezen? Jazeker zijn er mensen die blijven vrezen voor dat licht. Omdat die hun duisternis niet onder ogen willen komen. Omdat ze hun vijandschap tegen God niet onder ogen willen komen. Omdat ze de vloek van de wet niet willen eigenen. Maar op de been willen blijven. In leven willen blijven. Weet je wat ook nog kan? Dat je denkt dat dat kind in de kribbe, de kruiskoning van Golgotha, dat die een bedreiging voor je is. Omdat die van jou van je hoge troon aftrekt. Denk aan Herodes. Herodes had maar één zorg, dat was zijn troon. En daar moest hij op blijven zitten. Wat een beeld voor een zondaar gemeente. En waar eindigt het voor de Herodes? In een diep, duistere, donkere, zwarte nacht van de eeuwige rampzaligheid. Gemeente, is uw vrees al weggenomen? Jonge vriend, is je vrees al weggenomen? Door het kind van Bethlehem. Is er in plaats van vrees vrede gekomen door het geloof in hem. Want wie op hem mag zien door een geschonken geloof, die heeft vrede. Die kan in Christus bestaan voor dat licht en in dat licht. Ach, misschien moet je vanmorgen wel eerlijk zeggen, nee. Ik ken die vrede nog niet. En ja, die vrees, die heb ik nog steeds. Weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Omdat je nog steeds op de troon van je hoogmoed zit. Dat je nog steeds probeert om de Heere te behagen met je kerkgang. Met je Bijbel lezen, met je preekjes, met al wat niet meer. Je aan God maar aan wilt dragen om hem tevreden te stellen. Komt omdat je op die berg van hemelhoge zonde en schuld blijft zitten. En dat kind daar in de kribbe, in die uitgehouwen voerbak in de grond, niet te voet wil vallen. Maar ik wil je waarschuwen, weet je waar dat eindigt? Dezelfde plaats als Herodes. In de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Geloof je dat? Geloof je dat? Dat je het kind alleen maar tot je verderf voorbij kan lopen. Weet je wat ik zo bang voor ben dat we het niet geloven? Dat ook dit maar woorden zijn. Want als we het wel zouden geloven, gemeente, zat hier vanmorgen niemand zonder Christus rustig in de kerk. Was het gesnikkeld tot op de preekstoel hoorbaar. Omdat je dan met een openstaande schuld staat voor de levende God. En dat kan niet anders dan een geroep. Zich meebrengen, o God, wees mij de zondaar genadig. De engel gaat verder, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Hij geeft de reden waarom niet gevreesd hoeft te worden. Ik verkondig het u, heel persoonlijk. Je kan ook zeggen, ik evangeliseer u. Ons woord evangelie komt hier vandaan. Woordje verkondigen. Grote blijdschap, euangelion in het Grieks, evangeliseren, het goede nieuws brengen. O, dat woord dat kenden ze wel in het Romeinse Rijk, waar ook Israël bij hoorde. Want als keizer Augustus weer een boodschap rondbracht, dan werd het ook rondgebracht als een blijde boodschap, euangelion. Werd er papier voorgelezen, werden de dingen verteld, dat er een land overwonnen was, noem maar op. Maar nu werd het woord zo op een andere, nieuwe manier gebruikt. Het kreeg een andere klank, het kreeg een nieuwe invulling. De blijde boodschap. Het goede nieuws is een persoon. Het is de zaligmaker. Christus de Heere. Is het geen onbeschrijfelijk wonder? Het was over nagedacht. Laat het tot je doordringen. Is het niet een onbeschrijfelijk wonder dat er vanmorgen gesproken wordt over een blijde boodschap die komt uit de hemel? Want wat hadden wij te verwachten van de hemel, gemeente, na Genesis 3? Een blijde boodschap? Goed nieuws? Of alleen maar oordeel over onze zonde. Wat een wonder dat daar in Bethlehem de hemel open gaat en geen vuur en zwavel naar beneden stuurt zoals bij Sodom en Gomorra, maar een heerlijk hemels licht en een blijde boodschap van de mensenzoon. Hij is geboren. Geen gericht, maar een geboortebericht. Gemeente, zou dat ons hart niet moeten doen smelten van verwondering en aanbidding, dat God er nu een behagen in gehad heeft om in gunst en genade te gedenken aan een wereld verloren in zonde en schuld? Dat Hij het op zichzelf genomen heeft na onze diepe val in het paradijs, dat Hij zegt, ik zal het doen, ik zal vijandschap schetsen, want jullie hebben er niks van terechtgebracht, maar ik sta ervoor in dat goed komt. En dat Johannes 3 ons de reden daarvoor geeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wie zal die liefde in het vaderhart verklaren? Maar wie zal het verklaren dat Christus in de stilte van de eeuwigheid het op zich genomen heeft en het gezegd heeft, ik heb lust, o mijn God, o Vader, om uw welbehagen te doen. Dat hart vol liefde. Voor zondaren, om daar gestalte aan te geven. Want uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hoor dat? De Heer Jezus zegt, ik heb er lust in. Ik heb er vermaak in, Vader, om volmaakt te voldoen aan de eisen van uw wet. Is toch niet te bevatten? Ik had er geen zin aan. Ik koos tegen hem. Maar hij wel. En dat begint met die vernedering, geboren uit een maagd, de mensen gelijk geworden in alles, uitgenomen de zonde. Maar wat ook een onuitsprekelijke liefde van de zoon voor zijn vader. Dat hij er nou alles aan wilde doen om zijn vader weer te verzoenen. Kerst denken we altijd, oh, de zaligmaker is voor mij. Dat begrijp ik. Maar hij werd eerst geboren voor zijn vader. Hij heeft eerst geleden en gestorven voor zijn vader. Om zijn vader weer te verzoenen, gemeente. En daar mogen wij nou in meedelen. Omdat hij gaven uitdeelt tot der mensen troost. O gemeente. Grote blijdschap. En vreugde voor verloren zondaren. Omdat God in zichzelf bewogen. Hij was niet met ons lot bewogen. Die zin zou eigenlijk veranderd moeten worden. Hij was in zichzelf bewogen. Met zondaren. En daarom zendt hij Christus. En daarom zong de hemel, ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde. In wie? In juist in die mensen van het welbehagen. Ook Zacharias heeft er iets van begrepen als hij het zegt. Geloofd zij de Heere de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. Gemeente, is dat voor u ook al een doorleefde blijdschap? Dat hij verlossing heeft teweeggebracht. Dat dat hemelse licht ook vrede meebrengt. Weet je waar die doorleefde blijdschap in bestaat? Als die vrede in je ziel is, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En die vrede, die gaat alle verstand te boven. Die geeft een blijdschap en een zoetheid en een vreugde in Christus onuitsprekelijk. Gemeente, als ik me niet vergis, is dat een vreugde en een blijdschap die soms door je poriën heen naar buiten straalt. Dan kan iedereen het zien. Het is zo anders geworden. Het is zo anders geworden. geworden met die jongen, met dat meisje, met die man, met die vrouw. Je kan het horen, want hun hart zit er vol van, hun mond stroomt over. Tot eer van de God, de levende God. Tot eer van hun zaligmaker. Gemeente, elke andere vrede met kerst buiten dit kind om is een bedriegelijke vrede. Is een vrede die komt van de vorst de duisternis. Zeg, wat is nou vanmorgen de grond onder je blijdschap? Wat is nu de reden van je blijdschap? Is het vandaag werkelijk kerst voor je? Het kind weer mag zien in de kribbe, voor het eerst of opnieuw. Ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volke wezen zal. Je zou zomaar kunnen denken, oh, dat is een boodschap die gebracht werd. En die had een spits, had een toepassing op een bepaald volk. Het volk van de Joden. Maar als we dit woordje in het Grieks zouden opzoeken in de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan zie ik dat dat woordje eigenlijk alleen maar gebruikt wordt voor het volk van Israël. Dus al de volken gaat over het volk van Israël. En wij dan? Kinderen, zou de boodschap van de geboren zaligmaker ook voor jou zijn? Zou die ook voor mij zijn? Nou, je weet het antwoord wel, zeker wel. Maar het is wel waar. De zaligmaker kwam eerst tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zoals hij dat zelf zegt in Matteüs 15. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest lezen we in Efeze 2... En komende heeft hij, Jezus, door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart. Mensen in Efeze, de heidenen, buiten de landgrenzen van Israël. En wie nog meer? En dien die nabij waren, degene die binnen de landgrenzen van Israël zijn. Maar we hadden het al kunnen weten. Want zelfs in het Oude Testament staat al dat de Messias niet alleen voor de Joden gekomen is. Kerst is de vervulling van Jesaja 49. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Om mijn heil, mijn zaligheid, mijn redding te zijn tot aan de einden der aarde. Ook Simeon wist dat. In vers 31, lees maar mee. Vers 30 en 31, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw zaligmaker, Jezus Christus. En wat wordt er dan gezegd die gij bereid hebt? Voor het aangezicht van al de volken. Al de volken. Zie je dat je op de Heere aan kunt? Zie je dat? Hij maakt zijn woord waar. Zijn beloften zijn in Christus. Ja en amen. Al den volken. Zijn dat alle mensen? Ja, iedereen mag het horen. Iedereen mag het horen. Als er nog 10 werelden waren, mocht iedereen die boodschap horen. Maar zullen we eens kijken wat voor mensen dat zijn die naar die boodschap werkelijk luisteren. Die boodschap gehoorzamen en door het geloof mogen omhelzen en aannemen, deze geschonken zaligmaker. Weet je wat voor volk dat is? Dat is het volk waarvan de Heere zegt maar, ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Een ellendig en een arm volk. Ja, dan word je vanmorgen op één hoop geworpen. Met de herders, met Jozef en Maria. Dan word je vanmorgen op één hoop geworpen met de moordenaar aan het kruis. Met de hoer die de voeten van Jezus wast met haar tranen. Mensen die niet meetelden, die een lage staat hadden, met de nek aangekeken, maar door de Heer opgezocht, omdat zij door hem ootmoedig en nederig van hart gemaakt waren, omdat ze door hem gewillig gemaakt zijn om zijn wil te volbrengen, om Jezus te voet te vallen, om te buigen aan de kribbe. Gemeente, dat is nou het beeld van degenen die dit woord in waarheid horen. En voor diegenen is dit woord zo'n heerlijke boodschap. Zo'n onuitsprekelijke, vreugdevolle boodschap. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Zijn er nog mensen in Vriezenveen die noodzaak hebben, die nood hebben. Die zo'n onuitsprekelijk verlangen hebben naar die zaligmaker. omdat ze het in zichzelf niet meer kunnen vinden. Omdat ze alles geprobeerd hebben om dat gat in hun hart gevuld te krijgen, maar dat niet gevuld kunnen krijgen. Zijn er nog weten die weten van een openstaande schuld bij God? Zijn er nog? Die oog in oog met de eis van Gods recht, van volmaakte gezorg, gehoorzaamheid, en moeten uitroepen, o Heere, ik heb niets om mijn schuld te betalen. En het dan met de dichter beleiden. Het is niet alleen, Heere, dit kwaad dat roept om straf. Maar ben zelfs in ongerechtigheid geboren. Ben er reeds van het uur van mijn ontvangenis af een voorwerp van uw toorn. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, Heere. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zitten ze er vanmorgen? Hoor eens. Ik mag namens mijn zender u een heerlijke boodschap verkondigen. Een boodschap van grote blijdschap die ook voor u mag wezen. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids. Hij is er nu. Hij wordt u nu voorgesteld, gemeente, in de prediking. Hij is verschenen. En hij is gebleven, want het woord is vlees geworden. En dat woord, dat hebben we nog onder ons gemeente. Hij vlees van ons vlees, been van onze benen. Dat betekent bottenkinderen. Hij is net als onze mens geworden. Alleen zonder zonde. Het is echt gebeurd. De menswording was niet zomaar een fantasie van de oud-testamentische profeten. Nee, het was een daadzaak van God. Hij is het die eeuwig is en eeuwig blijft. Engelen hebben geen redder nodig. Geen zaligmaker, ze zijn volmaakt. Duivels willen hem niet. Weet je wie hem nodig heeft? Een zondaar in Vriezenveen. Die heeft hem nodig. Of je het nu gelooft of niet, maar je hebt hem nodig. Voor het eerst en telkens weer. Opnieuw. Nu deze zaligmaker, gemeente, die is u heden geboren. En is dat door een weg van verzoening door voldoening, voor een volkomen verzoening zorgen. Want hij is de zaligmaker. Kinderen, wat doet een maker? Een maker, die maakt iets heel, die maakt iets wat kapot is. Als je naar een kapotte klok hebt, dan breng je hem naar de horlogemaker. De Heer Jezus is een zaligmaker. Wat maakt hij dan? Wat maakt hij dan weer heel? Nou, mensen die iets anders zijn dan zalig. Het tegenovergestelde van zalig. Hoe noem je dat? Weet je wel. Rampzalig. Die maakt hij zalig. Het woordje zaligmaker, soter in het Grieks, kun je ook vertalen met redder. Wat doet een redder? Nou, misschien denk je wel aan iemand die in het water is gevallen en er niet meer zelf uit kan komen. Onder het ijs geschoten is en eruit gehaald moet worden. Die moet gered worden. Dat doet een redder. Nou, dat is nou het werk van de Heer Jezus. Zalig maken en redden. Mensen die anders voor eeuwig verloren waren gegaan. Die anders voor eeuwig rampzalig waren geweest. Dus de zaligmaker, hij brengt verlossing en redding, dat zegt zijn naam al. Dat is de kern van het evangelie, gemeente. Wij moeten gered worden. U moet gered worden. Ik moet gered worden. Waarvan? Van Gods toorn over mijn zonde. Daar moet ik van gered worden. Door je evangelisatiewerk. Zul je dat altijd met twee woorden spreken. Ik kan met kerst eindeloos nogmaals over Jezus blijven spreken. Maar die heeft geen enkele betekenis. Als je niet vertelt waarvoor hij gekomen is. Dat je gered moet worden van de toorn van God over de zonde. Hoe wordt hij nog meer genoemd, deze zaligmaker? O, zijn namen zeggen zoveel over wie hij is. Hij wordt ook genoemd Christus. Wie is dat, kinderen? Christus, dat is de Heer Jezus. Weet je nog wat zijn naam betekent? Christus. Je zegt, oh ja, dat is in het Oude Testament Messias. Inderdaad. Maar wat betekent dat? Wel dat hij de gezalfde is. En wie werd er in de tijd van de Bijbel gezalfd? Je zegt, even denken, Samuel, die zalfde David. Dat klopt, het is een koning wordt gezalfd. En Elia zalfde Elisa, dus een profeet wordt gezalfd. En Aaron zalfde ook, dus een priester wordt ook gezalfd. Christus, hij draagt een ambt. En in het Oude Testament werd je als profeet, priester of koning, werd je dan gezalfd. Wat betekent dat? Dat betekent dat God je uitverkoren had om dat werk te doen. God had je geroepen om dat werk te doen. Als profeet, priester of koning. Weet je wat nog meer betekent? Onze jongelui hebben dat over catechisatie gehad. Wat betekent dat nog meer? Dat Christus gezalfde is. Dat hij ook door zijn vader bekwaam gemaakt is. Een profeet, een priester en een koning. De Heer belooft dus ook om ze te bekwamen. Om ze geschikt te maken om dat werk te doen. Nou, je weet, aardse profeten, priesters en koningen bachten er vaak niet zoveel van terecht. Maar de Heer Jezus overtreft ze allemaal. Want hij is de volmaakte profeet, priester en koning. Dus als wij spreken over Jezus, Christus, dan hebben we het over de gezalfde die profeet, priester en koning is. Hij is de volmaakte profeet. Wat doet hij? Wat ik net al zei, hij leidt je in al de waarheid. Wat heb ik dat nodig? Want ik bezit die waarheid van mezelf niet. En hij doet dat nu nog. Want hij zendt nog goede tierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En daarin is hij als profeet door die boodschappers heen onderwijst hij de gemeente. Door zijn geest en woord. Hij is ook de volmaakte priester. Want we weten het, hij bracht het volmaakte offer. Hij was zelf het volmaakte offer. Zo volmaakt dat het zichtbaar was op aarde, want het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. De Vader was volkomen tevreden met dit offer. En daardoor werd de weg naar het binnenste heiligdom opengelegd. Naar de genadetroon, zo werd het verzoendeksel ook wel genoemd. Genadetroon. Een vers bloedspoor tot op de dag van de wederkomst maakt het mogelijk om in het weg van Christus te gaan tot de troon. Daarom bidden we ook, hoor ons niet om ons het wil, maar om Jezus wil. Wat doet hij nog meer? Wat doet een priester nog meer? Zegen. De Heer Jezus liet zijn kerk onder zijn zegen achter met zegenende doorboorde handen. Ging hij ten hemel in. Ik kan er allemaal niet diep op ingaan. Wat deed hij nog meer? Wat doet een priester nog meer? Bidden. En wat is de Heer Jezus nu in de hemel, kinderen? Een voorbidder. Voor zijn kinderen. Hij noemt de namen van degenen die de zijne zijn voor zijn vader. En door zijn geest zucht hij mee met onuitsprekelijke zuchtingen met hun bidding. Maar hij is ook de volmaakte koning. Wat doet een koning? Een koning beschermt. Een koning voorziet voor zijn volk. Een koning leidt en regeert het volk. Dat doet de Heer Jezus ook. Vraag maar eens een kind van God. Vraag maar of hij een andere koning zou willen dan de Heer Jezus. Zou hij zeggen, echt nooit. Al gaf je me al het goud van de wereld. Want wat de Heer Jezus mij geeft, kan de wereld mij nooit geven. Zo'n goede koning. Zijn zorg is zo groot. Zijn machtig arm beschermt mij. Hij zorgt voor mij in tijden van schaarste gebrek. Gemeente, kijk eens in de kribbe. Ziet u dat kleine kindje liggen? Dat is een profeet. Een priester en een koning. Niet zomaar iemand. Maar een volmaakte profeet. Priester en koning. Ken je hem zo, gemeente? Ken je de Christus in zijn drie ambten? Kun je niet meer zonder zijn profeetschap? Kun je niet meer zonder zijn priesterschap? Kun je niet meer zonder zijn koningschap? Je zegt, ja, dat is zo waar. Hij is mijn alles geworden. Want zijn onderwijs, zijn offer en zijn regering heb ik elke dag zo nodig. En ik heb met het oog des geloofs op hem mogen zien. En weet je wat ik nou zeggen mag? O, al wat aan hem is, is nou gans begeerlijk. Zulkin is mijn vriend. Zulkin is mijn liefste. O gemeente, zeg eens. Ik heb met een paar woorden maar proberen uit te tekenen wie hij nou is. De zaligmaker, de redder, Christus. Wat ontbreekt er nou aan hem? Wat ontbreekt er aan zijn namen? Wat ontbreekt er aan zijn ambten? Waarom loop je nou vanmorgen die kribbe voorbij? Is er iets in de wereld wat dat kan geven, wat het kindje in de kribbe u kan geven vanmorgen? Wat in deze wereld is zo volmaakt, zo heerlijk, zo groot, zo goed? Als God de Vader nou volkomen tevreden was met zijn lam, met zijn kind, en u dan niet, waarom verkies je dan de zonde en de dood boven het leven en de vrede? Waarom kies je de hel boven de hemel? Waarom kies je de vloek in plaats van de zegen? Ja, dan kun je niet afdoen nou vanmorgen met ja, maar we hebben al gekozen. Dat is allemaal waar. En met die rechtzinnigheid blijf je overeind, onbekeerd. Zo eerlijk onbekeerd. Heb je er nou last van? En zo'n onbuigzaam hart hebt. Je zo hard bent dat Christus zo heerlijk wordt voorgesteld met alle lek en gebrek, hoor, ik weet het. En dat je nog doorloopt en nog niet buigt bij de kribben. Gemeente, hoor eens. Hoor eens, u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? Maar ook als je de Heere mag kennen, hoe komt het dat het zo vaak donker is? Komt het nou? Hoe komt het nou dat je zo karig leeft van zijn volheid? Dat je brief zo onleesbaar is? Dat je een licht onder de korenmaat bent in plaats van een stad op een berg? Dat is je opdracht. Kun je niet in eigen kracht, dat weet ik. Maar de Heer heeft gezegd, doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Komt dat nou? Of heb je weer genoeg licht van jezelf? Kun je het wel zonder hem stellen? Gemeente, hoor, u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? Gods kinderen doen hem zo'n oneer aan als ze niet leven uit zijn volheid. Dan doe je net alsof hij maar een halve zaligmaker is. En dat het niet waard is om over gesproken te worden. En ik weet het, je kan zo beschroomd zijn. Je kan zo ingetogen zijn. Je karakter kan je op alle mogelijke manieren tegenwerken. Is hij het dan niet waard? Is hij het dan niet waard, gemeente? Om goed van te spreken. Hij is ook nog eens de Heere. De Kyrios. De absolute Heere Meester. Degene die redding brengt. De schepper die van niets iets maakt. Dit kind in de kribbe is de Heere. God en mens. De Heere. En dan weet hij, gemeente, vanmiddag wat van zijn maaksel zij te wachten. En weet hij hoe zwak van moed je bent, hoe klein je bent van kracht, dat je maar stof bent. Hij weet het. Daarom is het zo wonder dat het kindje ook de Heer is. De Almachtige, de Alwetende. Hij weet wat je nodig hebt vanmorgen. Maar hij wil wel dat je je mond open doet. En hem roept en vraagt en bidt. En dan staat er nog iets. Het kindje in de kribbe is geboren de stad van David. Bethlehem, onooglijk klein dorpje, telde niet mee. Het enige wat er aan belangrijk aan was, dat was dat David er ooit gekomen was. Maar die geschiedenis, was al zoveel 100 jaar geleden. Dat leefde toen niet meer. Ook dat weten we al van het Oude Testament. Gij Bethlehem Everta, zijt gij klein, onooglijk, niet aangezien. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Hoor je, de Heere maakt zijn woord waar. En dan gaat de herder nog iets zeggen, of de engel gaat nog iets zeggen. Want het hele volk was op drift, hè? Iedereen die ging naar de plaats waar hij geboren was. Er werden vast veel meer babytjes geboren, in allerlei herbergen en huizen. Maar ze moesten op zoek gaan naar een bijzonder kind. Nee, dat kind in de kribbe was niet bijzonder, omdat hij een of andere gouden krans om zijn hoofd had. Er was geen gedaante nog eerlijkheid in hem, dat wij hem aanzagen. Maar er is wel iets anders wat bijzonder is aan dat kind. Zijn het dan die doeken waarin hij gewonden werd? Nee, ook niet. Ook niet bijzonder. Elk kindje in die tijd werd in doeken gewonden. Dat lezen we in Ezechiël. Wat is dan wel bijzonder? Wel, wie dat kindje is. Gods zoon. En waar dat kindje ligt. In een voerbak. In een kribbe. Dat is bijzonder. We verwachten een prachtige wieg. Met zijde en goud. Maar we vinden hem in een beestenstal en niet in een paleis. We vinden hem in een voerbak. Is wat? Wordt dat heerlijke kind met die heerlijke namen en die heerlijke ambten, wordt geboren in een stal. En hij sterft tussen de moordenaars. De vroege kerkvader Hieronymus uit de 4e eeuw, weet je wat hij zegt? Zo treffend, zo diep. Hij vond geen plaats in het heilige der heiligen. Daar blinkt en schittert van goud, edelstenen en pure zijde en zilver. Nee, daar is hij niet geboren. Hij is niet geboren te midden van rijkdom en goud. Weet je wat hij zegt? Maar hij is geboren te midden van de mest. Daar is hij geboren. En dan zegt hij nog iets. In een stal waar onze zonden nog viezer zijn dan de mest. Hij wordt geboren op een mesthoop. Om degenen die daaruit opkomen, op te tillen. En wat verwijst hij dan naar Psalm 113 vers 7? Die de geringe uit het stof opricht en de nooddruftige die nood heeft uit de drek, uit de mest te verhogen. Gemeente, dit kindje, deze zaligmaker, wil u redden. Die wil u redden, omdat u nog meer stinkt dan mest in uw zonde. En in uw schuld. Hij keert zich niet om. Omdat u te vies bent. Hij keert zich niet om. Omdat u te veel gezondigd hebt. O nee, die zaligmaker. Ik zie hem in mijn gedachten in zijn omwandeling. Zijn armen zo wijd uitbreiden. Juist voor zulke stinkende mensen. Juist voor zulke zondaar. Kijk maar bij de gelijkenis van de jongste zoon. Worden niet teruggestuurd. Wordt niet weggestuurd. Echt niet. Dit kind is geboren om te sterven. Om juist zulke vieze, zwarte zondaren zalig te maken. Gemeente, kijk nou eens vanmorgen in de kribbe. Niemand wordt vanmorgen verboden om in de kribbe te kijken. Niemand. Er zijn wel mensen die over de kribbe heen kijken. Maar die kribbe die is zo laag dat het kleinste kind in de kerk vanmorgen erin kan kijken. Die kribbe is zo laag dat iedere verstokte zondaar er overheen blijft kijken. Het moet naar de knieën. Het moet naar de knieën. Op de knieën. Bukken. Buigen. Kijk eens in de kribbe, gemeente. Wat zie ik dan? Dan zie ik daar dat onschuldige gezicht van mijn volmaakte zaligmaker. Een kind dat nou niet in zonde en in ongerechtigheid geboren is, maar vanwege mijn zonde. Vanwege mijn zonde. Is hij een voorwerp van Gods toorn geworden. Het bloed van dit kindje, gemeente. Is het bloed der verzoening. En dat bloed van verzoening, dat schenkt dan vrede met God. Oh. Hoe zullen wij toch ontvlieden? Als wij op zo'n onuitsprekelijk heerlijke zaligheid geen acht slaan. Vertel me dat nou eens. Waar zul je je moeten bergen vanmorgen? Als hij nu terugkomt en je hebt niet op dit kind in de kribbe gezien. O gemeente, er is een zaligmaker. En ik verkondig u dat hij heden geboren is. En weet je wat zijn naam is? Christus de Heere. En dat is zo'n eeuwig wonder. En van dat wonder van die zaligheid wordt gejubeld door het hemelkoor. Een gezang, oh, dat kent zijn weerga niet en zal zijn weerga ook niet weer kennen tot aan de wederkomst. Wat hoor ik ze dan zingen? Ere zij God, want hem komt alle lof eer en aanbidding toe. In de hoge, hoogste hemelen, vrede op aarde. Bij wie? Bij de mensen van het welbehagen. Amen. Laat ons danken en bidden. Oh nee, we moeten zingen eerst. We gaan eerst zingen, Psalm 96. En daarvan 8 en 9. Dat zich de hemelen verblijden. Verheugd zij de aarde aan alle zijden, verheugd de volheid van de zee. Het veld springt op met al het vee, en het woud moet juichend hem belijden. Juich al voor het aangezicht des Heren. En wat er verder volgt, 96, 8 en 9.
is uit Psalm 68, waar die bekende woorden staan. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van heil, van redding, van zaligheid. En hij schenkt uit goedheid, niet te peilen, ons het eeuwig zalig leven. En dat kan het zelfs, moet je niet op aan laten komen hoor. Maar hij kan het zelfs en hij wil het bij het naderen van de dood nog een volkomen uitkomst geven. 68:10. Zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.